Je luistert naar een podcast van Omroep West.
Dit is hem, de voorlopig laatste aflevering van District 3... waarin we samen met Ruud Peethoff achter de schermen kijken bij de politie in Den Haag en omgeving. En in deze aflevering horen we het verhaal over oud en nieuw. Jarenlang een uitdaging van je welste voor politie en andere handhavers. Maar dat zoiets ook kan veranderen, dat blijkt alweer uit dit verhaal. Trouwens, als u deze serie met plezier heeft beluisterd, stuur dan even een berichtje naar podcast@omroepwest.nl. We horen graag van u. Dit is District 3. Verhalen van achter de schermen bij de Haagse politie, beleefd en verteld door Ruud Peethoff.
Mijn politiële betrokkenheid bij Oud en Nieuw begint eigenlijk in 1974, als ik hier op stage ben. Maar er zit nog één heel klein anekdotetje vooraf. En die dateert uit mijn jongste jeugd, mijn betrokkenheid bij Oudejaar. Ik heb in het verhaal van Sint-Nicolaas al verteld dat ik in een huis woonde waar nog een andere familie boven woonde. En met kinderen van mijn leeftijd. En wij vierden Oud en Nieuw met elkaar. En dat was de tijd dat je de politieradio nog mee kon luisteren. Als je de zender maar heel erg aan de linkerkant of aan de rechterkant van het toetsenbord zette. En ik herinner me nog, althans, ik weet, ik kan het nu nog vertellen, dat we zitten op een oudjaarsavond met elkaar in de kamer. En via de politieradio horen we ineens een adres noemen een klein eentje verderop bij ons in de straat. Nou, iedereen stond natuurlijk onmiddellijk op om te kijken wat het was. En geen idee meer, het zal wel moeilijkheden binnen geweest zijn of een dronken buurtbewoner. Maar dat was mijn eerste contact met Oudejaar en de politie. Maar als Haagse jongen ben ik natuurlijk wel gewend dat er in oudjaarsnacht vuur gestookt wordt. En ik ga niet de hele historische geschiedenis met u doornemen in deze podcast, want daar is ontzettend veel materiaal voor op internet wat heel goed gedocumenteerd is en waar de jaartallen keurig netjes in terugkomen. Maar ik zal zoveel mogelijk proberen om mijn eigen politiebelevenissen in deze podcast met u te delen. En die beginnen dus in 1974 als ik als stagiair zit aan het bureau Wilhelmina van Pruisenweg. En dat was de situatie dat het hele gebied wat nu stadsdeel Laak heet nog geen eigen politiebureau had. Er waren twee bureaus die verantwoordelijk waren, waar de spoedeisende hulp in dat gebied van gedaan werd. Dat was het bureau Wilhelmina van Pruisenweg, waar de surveillance wagens vandaan vertrokken. En het bureau Huygenspark, waar de zogenaamde fietssurveillanten vandaan kwamen. Maar om de een of andere reden kwam er in die periode eigenlijk alleen maar politie in de huidige stadsdeel Laak als het echt nodig was. Nou was dat in Molenwijk in die tijd helaas heel veel nodig. Molenwijk is oorspronkelijk, het werd ooit het Koperen Knopendorp genoemd, omdat daar gemeenteambtenaren in de jaren 50 gingen wonen en die dan in dienst waren van de gemeente, die dus of meteropnemers waren of op de tram werkten, of op de een of andere manier hadden die kennelijk allemaal een uniform aan met koperen knopen. Dus het was het Koperen Knopendorp, had het als bijnaam. En daar woonden dus gewoon heel fatsoenlijke mensen. En daar gebeurde dus random gezien nooit wat. Nou was in de periode, in de jaren, midden jaren 70, was er al heel veel leegstand. En leegstand is zeker bij de jeugd heeft een grote aantrekkingskracht op vuur. Dus we hadden ook in de aanloop naar Oud en Nieuw, waar nu natuurlijk sowieso al veel vuur op kruisingen lag, maar dat was ik gewend, waren altijd kerstboombrandjes. Was er altijd veel gedoe met vuur. Dus dat was wel mijn eerste oude jaar, 74, 75, bij de politie. Dan kom ik in 75 echt in dienst van het korps en word geplaatst aan Scheveningen. En er zijn twee stadsdelen waarin ik hele warme, echt letterlijk en figuurlijk warme herinneringen heb aan de kerst, de tijd na kerst. Namelijk Laak en Scheveningen. Als je ook terugkijkt op waar de verhalen over gaan over de branden, dan zijn het eigenlijk vier plekken. Er is een hele mooie documentaire van Omroep West gemaakt die heet Kerstbomen razen. Dat is een paar jaar geleden gemaakt. En dan hoor je dat er 4 plekken in Den Haag waren waar het altijd extra heet aan toe ging. Dat waren de Gaardes. Dat was natuurlijk het centrum Schilderswijk. Dat was Laak. En dat was Scheveningen. Als je nu kijkt naar de 2 grote vuren die dan op het strand aangestoken mogen worden, hoe we daar gekomen zijn, dan realiseer je alleen maar als je van buitenaf een keer ergens op gewezen wordt. Want voor Haagse mensen was het heel gewoon, na Kerstmis gooiden ze de kerstboom naar buiten. Die werd verzameld door de jeugd. De jeugd verstopte ze ergens en op oudjaarsavond kwamen die op de kruising en werden ze in brand gestoken. En in de jaren 50, 60 was dat allemaal nog goed te handelen. Er was nog geen sprake van grof geweld. Het was echt iets van de jeugd, want die verveelde zich natuurlijk de tandjes in de vakantie. Want er was helemaal niks anders te doen. Dus kerstbomen verzamelen was echt ideaal. En een vuurtje op straat was gezellig. Iedereen kwam naar buiten, anoniem met een wijntje. En op die manier werd op een leuke manier het nieuwe jaar begonnen. Maar dat kantelde eind 60, begin 70. Toen ging de buurt bij de buren kerstbomen razen. En dat pikte ene straat niet. Dus er ontstond ruzie en het geweld nam toe. En de vuren moesten hoger en er werden autobanden verzameld. En er gingen wrakken op het vuur. Dus die oudejaarsnacht werd steeds heftiger. En als je daarin meegroeit, en ik ben er dus in meegegroeid, dan sta je er eigenlijk niet bij stil. Want iedere keer 5 centimeter opschuiven, dat is 20 centimeter ben je een meter verder. Maar dat realiseer je eigenlijk niet. Hè? Gras zie je ook niet groeien. Maar ik was in 1975 hier in Den Haag weer komen wonen. Ik had mijn toenmalige relatieve kerstverse echtgenote meegenomen en op de vraag van hoe vieren we oud en nieuw was het antwoord: nou, ik ga werken en ik zou zeggen, ga jij gezellig naar vrienden toe? Nou, zo gezegd, zo gedaan. Zij ging bij vrienden in Rijswijk oudejaar vieren en ik ging werken. En dat was qua werk niet bijzonder herinneringswaardig. Maar wel toen ik de andere dag thuis kwam en ze tegen mij zei: waar heb je me in hemelsnaam mee naartoe genomen? Wat voor oorlogsgebied is dit in oudejaarsnacht? Ik kwam van Rijswijk naar Den Haag rijden. We woonden op de Partijnlaan. Ik moest allemaal om vuren heen en er lagen autovrakken. Ik had het idee dat ik door Beirut reed. Dat is toch niet normaal, zei ze. Waarop ik zei, nou, in Den Haag noemen we het een traditie. Maar nou je het van een afstandje bekijkt, heb je eigenlijk wel gelijk. Eigenlijk is het helemaal niet normaal. Want wat ook niet normaal was, het was gebruikelijk, het was niet normaal, was dat er aan die vuren die 's nachts op straat gestookt werden en elke zich respecterende straat had een eigen vuurtje, hoe al dan niet groter, dat lag er op 1 januari nog steeds. Want dat werd niet opgeruimd. En als 1 januari toevallig een vrijdag was, dan lag het er zaterdag nog en dan lag het er zondag nog. En de jeugd vond dat natuurlijk prachtig. Want een smeulend vuur heeft maar 1 kerstboom nodig om opnieuw op te laaien. En autobanden houden het helemaal erg lang vol. Dus dat was kaasje voor de jeugd. Die vuren bleven aan. Maar het geweld en de schade nam ook wel enorm toe. Ik heb de eerste jaren van mijn loopbaan ben ik bij de mobiele eenheid commandant geweest. En heb dus vrolijk met jeepjes in de oudejaarsnacht geprobeerd om daar waar ongeregeldheden waren, die nog een klein beetje in toom te houden of minimaal de jeugd te verspreiden. Maar al vrij snel ben ik commandant van de verkenningseenheid geworden. En dat betekende dus dat de verkenningseenheid, het is niet een aanhoudingseenheid, maar het zijn de ogen en oren van de algemeen commandant. Ze zijn op straat, ze bevinden zich tussen het publiek en geven naar de algemeen commandant door wat de sfeer is, of er bij wijze van spreken straatstenen losgemaakt worden. Gewoon een feitelijke beschrijving van de situatie, zodat de commandant met de informatie van de overige eenheden een beslissing kan nemen of er wel of niet moet worden opgetreden. Consequentie was dat we door de meldkamer door heel Den Haag gestuurd werden. En natuurlijk op alle brandplaatsen kwamen die er waren. Maar er zijn er twee die er in mijn geheugen uitspringen. Eén was dat we altijd enige tijd doorbrachten bij de Kommar in de Elandstraat. Dat was namelijk een potentiële plek waarvan iedereen elk jaar gedacht is, het is volgens mij nooit gebeurd dat die geplunderd zou worden. Dus daar zaten we als uitkijkpost de boel waar te nemen. En in de voorbereiding, er is een documentaire waarin een briefing voorkomt van Haagse collega's. En dan wordt het woord gegeven aan de wijkagent. En die zegt dan, nou, ik ga nog even bij de Kommar langs. Want dat wordt operatie bunker, want alles moet dichtgelast worden. Dat was een beetje het niveau waarop men zich zorgen maakte over het feit dat die Kommar in de Elandstraat beroofd zou worden. Of de fik in zou gaan natuurlijk. Andere plek die ik me herinner als verkenningseenheid is een van de weinige plekken geweest waar ik ooit zelf klappen van mijn eigen collega's gekregen heb. Dat was namelijk in de Rembrandtstraat. In de Rembrandtstraat op de hoek van de Van Tuylstraat, volgens mij, daar zat het clubhuis De Muis. De Muis heet De Muis omdat het dankzij de inspanningen van een wijk/rayonagent daar een clubhuis geworden was. Er was voor de rest helemaal niks voor die jeugd daar natuurlijk. Ja, een jeugd die niks te doen heeft hangt op straat rond. Dat is heden ten dagen nog steeds een probleem, rondhangende jeugd. En de wijk/rayonagent Muis had daar bij de gemeente voor gezorgd dat een pand wat daar toch leeg stond, dat dat een clubhuis kon worden. Dat was De Muis. Nou, aan de ene kant is dat natuurlijk prachtig, want daarmee hou je ze 9 van de 10 keer binnen en lopen ze op straat niet te vervelen. Aan de andere kant, in oudejaarsnacht, in de kersttijd, is het natuurlijk ook wel een plek van verzamelen. En ook daar moest een vuur op de kruising komen. En ik herinner me dat dat op een gegeven moment behoorlijk uit de hand liep. Dat daar de mobiele eenheid moest komen. En dat ik net even iets te laat weg was als lid van de verkenningseenheid. Net niet op tijd goed geanticipeerd had. En dus ook een paar tikken van mijn collega's kreeg. Gelukkig had ik een dikke duffeljas aan. Of ze sloegen niet hard, maar veel schade heeft het niet opgeleverd. Maar ja, dat was dus dat was het risico als je bij de verkenningseenheid zat. Nou, we hebben dus echt alle vuren van Den Haag wel gezien. En het werd alleen maar erger. De schade werd groter. En dan komt er een moment dat dat de gemeenteraad is in midden jaren 80 besluit om het beleid proberen te gaan om te gaan gooien. Het feest moet terug, want het was gewoon verworden tot rellen. Waar je ook in Den Haag keek, altijd gedoe. Schade, ontzettend veel schade. Steeds meer auto's op het vuur. Banden, milieuvervuiling. Roemrucht waren natuurlijk de grote vuren. Met name in Scheveningen, maar ook in Laakkwartier. Waar het vuur zo heftig was dat de verf letterlijk van de ramen bladderde. Het vuur in de keerlus van lijn 11 was zo hoog dat daar de ruiten van het huis dreigden te springen. Dat de verf eraf ging. Dat lijn 11 nooit verder reed dan het bureau Duinstraat. Omdat de bovenleidingen gesmolten waren vanwege het grote vuur wat er lag. En nou, dat kon natuurlijk niet langer. Dan ontstaat er een kentering. En die is erop gericht, ga nou in gesprek met degene die het doen. Kijk of je het kan ombuigen. Eigenlijk ook wat ik in de podcast over onderhandelen verteld heb. Wat is nou, waarom doe je het? En dan blijkt verveling, vuur, spanning, blijken toch belangrijke elementen te zijn. Men dacht, als we nou aan die verveling wat proberen te doen, als we nou iets organiseren waardoor ze afgeleid worden, het moet geen geweld meer worden, maar het moet een feest worden. Dus de gemeente besluit om feesttenten neer te zetten, om discjockeys in te huren. De allereerste actie heeft iedereen achteraf gezien verklaard als toch niet zo'n handige zet. Dat was namelijk dat ze de raddraaiende jeugd uit Molenwijk op wintersport gestuurd hadden. Nou, het was effectief. Want ze waren er niet. En als je er niet bent, kan je ook geen onrust stoken. Maar maatschappelijk gezien viel dat toch niet zo goed natuurlijk. Iedereen had het gevoel, ja, dan steken ze de boel in de fik en dan worden ze beloond met wintersport. nu achteraf gezien, er is een documentaire van, erkennen de jongelui die naar de wintersport gingen dat zelf ook wel. Dat dat weliswaar een oplossing was, maar niet de oplossing. Ook vanaf de politiekant wordt er steeds meer geïnvesteerd. De wijkagenten hadden. Er waren twee groepen politiemensen die tussen van kerst van 27 december tot lange tijd 5 januari nooit vrij hadden. Dat waren de commandanten, de bureauchefs en de wijkagenten. Want die wijkagenten waren natuurlijk de oren en de ogen van het bureau in de wijk. Wisten wat er speelde, kenden de raddraaiers. Konden de gesprekken aangaan, die werden dan weer ondersteund door mensen van de gemeente die geld hadden. En heel langzamerhand ontstaat al aan het beeld dat de schade moet terug. Dat is eigenlijk het punt op de horizon. Dan worden er een deel van de manier om de schade terug te brengen is om zandplaten neer te leggen, om een lantaarnpaal waar het vuur altijd omheen is weg te halen dan maar. En dan kan je een beetje de boel coördineren. Ik ben in die periode chef van het bureau Laak en er dus mede de eindverantwoordelijke voor dat het allemaal zo rustig mogelijk verloopt. Als door het jaar heen heb je met meerdere mensen in contact, dan ontstaat het fenomeen buurtvaders, waarin je dus ook ouders, veelal van Marokkaanse afkomst, die zeggen ja, we willen onze jeugd wel goed opvoeden, maar we hebben er geen grip meer op. Help ons. Nou, daar ontstaat een hele goede dynamiek uit. Er ontstaan gesprekken. Er wordt afgesproken waar het vuur wel en waar het niet kan. Er worden pogingen gedaan om het hoe hoog het mag. En dat vindt overal, in alle wijken vindt dat proces plaats. En het is natuurlijk vallen en opstaan. Hè. Met het feit dat je een gecoördineerd vuur hebt, wil niet zeggen dat je het niet gecoördineerde vuur niet meer hebt. Maar zo langzamerhand gaat dat een stuk beter. Het is een proces geweest wat jaren heeft plaatsgehad. Maar je kan het natuurlijk maar één keer per jaar doen. Het is maar één keer per jaar 27 december dat ze kerstbomen gaan verzamelen. Het is maar één keer per jaar oud en nieuw. En de ervaring die je dan hebt, moet je in het gunstige geval meenemen naar 360 dagen later, om ze dan nog een keer toe te passen. Dat gaat wel steeds beter. Het aantal vuren en brandplaatsen neemt sterk af, maar de schade blijft nog steeds groot. Uiteindelijk is het eind 90 dat ze me vragen om voor oud en nieuw een tijdje de tussenpaus bureauchef te zijn van bureau Duinstraat. Omdat daar nog steeds de vuren op het strand zijn dan wel al in ontwikkeling, maar er is nog steeds heel veel alternatief vuurgedoe. Dan is de Dukdalfstraat nog de Dukdalfstraat. Inmiddels afgebroken en voorzien van prachtige nieuwbouw, dat duin daar. Maar dan is nog wel de Dukdalfstraat. Ooit hebben ze bij de gemeente gedacht, als we het een andere naam geven, want vroeger heette het de Magneet naar aanleiding van de vorm van de straat, dan zal ook het gedrag van de bewoners wel anders worden. Helaas, dat heeft niet gewerkt. Het bleef nog steeds de Magneet / Dukdalfstraat. Waar men elkaar kende, waar ze niks anders wilden dan in oudjaarsnacht een groot vuur in de keerlus, met het liefste zoveel mogelijk autobanden, want die bleven zo lang mogelijk branden en die werden zo heet mogelijk. En dan had je toch altijd weer veel schade. Dus het was een van mijn uitdagingen om te kijken hoe daarmee om te gaan. Om nou een idee te geven hoe ontzettend, laten we het betrokken noemen, de jeugd was bij het creëren van een zo groot mogelijk vuur. En er was toen ook al sprake natuurlijk van de strijd tussen Duindorp enerzijds en Scheveningen anderzijds. Wij krijgen op een gegeven moment een telefoontje dat wandelaars hebben hele grote kabelhaspels in de duinen zien liggen. En het was in die tijd ook al zo, dat is in de jaren 80 al begonnen. Na de kerstdagen zat ook de gemeente Reiniging aan het bureau. En die gingen dan mee om daar waar de kerstbomen opgestapeld waren. Als je nu ook internet afzoekt, er zit nog heel veel frustratie in van buurten die zeggen, ja, hadden we autobanden, komt de politie met de reiniging, zijn die banden ineens, zitten we weer zonder fatsoenlijk vuur in oudjaarsnacht. Dus het was dan een kat-en-muisspel. De jeugd en de buurten verzamelden En grote mensen deden eraan mee. Hè? Er werden dus tuintjes beschikbaar gesteld, kamers beschikbaar gesteld, garages beschikbaar gesteld om maar brandbaar materiaal te verzamelen. En zolang het nou kerstbomen waren, was het niet erg. Maar het werd natuurlijk steeds erger, erger en erger. En wij zeiden toen ik aan Laak werkte, zeiden we altijd, het gaat goed tot het hout en de drank op is. Want in de voorfase, je kon tussen kerst en oud en nieuw prima met die gasten communiceren. En dan zei ze, nee, tuurlijk, je hebt gelijk. Natuurlijk kunnen we de verf niet afplakken van die huizen. Op oudjaarsavond werd er natuurlijk behoorlijk ingenomen. En op een gegeven moment was het hout op. En dat was meestal ook het punt waarop het fout ging. Terug naar de reiniging en die tip. Dus wij naar het duingebied waar nu de koeien rondlopen tussen de Sportlaan en de Nieboerweg en dus met Duindorp. En daar treffen we inderdaad van die hele grote haspels aan waar die vuistdikke kabels overheen uitgerold werden. Het bleek op de Sportlaan waren ze bezig om kabels uit te leggen. En de jeugd had gedacht dat die kabelrollen wel heel lekker zouden branden als ze eenmaal op het dammetje, waar daar was toen nog sprake van, het dammetje in het verversingskanaal, als ze ze daar zouden kunnen insteken. Nou, zo fanatiek waren ze dus met het verzamelen van brandbare spullen. In de jaren 80 waren dat dus ook heel veel auto's. Je moest als eigenaar van een auto, laat hem nou niet op straat staan met een lekke band, want het was gegarandeerd een doelwit voor de jeugd. Er zijn uit die periode veel foto's van de wrakken die opgestapeld lagen bij de autosloper op de Fruitweg, waar honderden wrakken waren. Er waren rechercheurs weken bezig na oudejaarsnacht om te kijken of ze die wrakken terug konden brengen op eigenaren die dan ja, aan konden tonen dat hun auto gestolen was, wat voor de verzekering natuurlijk weer belangrijk was. Dus het kostte allemaal ontzettend veel tijd. Maar de jeugd was dus zo ontzettend bezig met het verzamelen van kerstbomen. En daar was ik in de periode dat ik in de jaren 70 aan bureau Duinstraat zat ook al een keer mee geconfronteerd. Want op het van Sint-Allegondeplein, een keurig wijkje waar normaliter nooit wat gebeurt, daar bleken ze de kerstbomen te verstoppen in het riool. Ook dat was maatschappelijk natuurlijk. Het was een prima verstopplek. Maar er is altijd wel een buurtbewoner die klikt natuurlijk en bang is dat zijn toilet niet meer doorgespoeld kan worden. Wat een heel reële angst is als je daar maar genoeg kerstbomen in propt. Dus wij met een aantal collega's en met de reiniging daar naartoe. Put open, kerstbomen eruit, gefrustreerde jeugd die weer zagen dat er vuur weer kleiner was. Dus dat speelde al in de jaren 80. Dus zo fanatiek was men dus bezig met die vuren te krijgen. Nou, je had natuurlijk in Scheveningen had je dan eigenlijk twee. Bij Duindorp was dat het dammetje, los van de pleinen waar nog vuren waren. En in Scheveningen was het dan de Keerlus. Maar ook bij het Circus Theater lag een groot vuur. Er was schuin tegenover het bureau een vuurplaats die vaak zo hoog was dat de verf van de kozijnen af bladderde. Dus dat moest allemaal jaar op jaar probeerde je dat terug te brengen. Maar wij wisten in 1997 wist ik dat ze in de Dukdalfstraat weer bezig waren om autobanden te verzamelen. Ondanks dat het proces, we gaan naar het strand, al gaande was. Toen hebben we twee collega's in de vuurtoren neergezet. Want vanaf de vuurtoren had je precies zicht op de achterkant van de Dukdalfstraat, van de magneet. De bolling van de ouderwetse magneet, hè, zo'n hoefijzermagneet. En die zagen overal autobanden weer naar binnen gebracht worden en liggen. En, nou, dat. Dus wij zagen dat alweer helemaal gebeuren. Hè? Want dan werden die autobanden van boven naar beneden gerold tussen de Keerlus. Daar was toen nog niet zo'n leuk speeltuintje als dat nu is. Opgestapeld. En dan had je weer veel schade, ellende, hoge vuren, afgebladderde ramen. Dus wij wilden dat voorkomen. Nou, er is altijd een algemeen commandant die de eindverantwoordelijke is. Die beslist over wel of niet inzet van de mobiele eenheid. Dus ik deed als bureauchef de aanvraag voor mag ik een hele grote wagen van de reiniging en twee eenheden van de mobiele eenheid. Want dan gaan we de Dukdalfstraat in. Lang verhaal kort, we hebben er op oudjaarsavond nog 750 autobanden uitgehaald. Dus Ja, daar waren ze natuurlijk niet blij mee. Maar ja, daarvoor moesten we ook met twee peloton, met twee secties er mee. Omdat je anders veel meer ellende had. Als je daar met een overmacht komt, ja. Een keer heeft de politie ook de overmacht natuurlijk. Dus 750 autobanden. Dus die waren allemaal daar in schuurtjes en op andere plekken verstopt. Nou, er was toen nog wel een brand. Uiteindelijk is dat dus allemaal richting stranden gegaan. Nou, daar kennen we allemaal de verhalen van. Maar in het kader van het moet een keer afgelopen zijn, was er door het... Kijk, in die periode daarvoor, zeg maar vanaf september, vielen er natuurlijk allerlei gesprekken plaats tussen de algemeen commandant, tussen de vertegenwoordiger van het stadhuis, met de brandweer. Waar liggen de grenzen? Hoe gaan we die handhaven? Iedere keer werd de grens natuurlijk een beetje dichterbij gehaald. Hè? Iedere keer mocht er minder of gecoördineerder. En er was een jaar, en ik kan me het jaartal en de plek niet meer herinneren, maar het verhaal nog wel. Er was een jaar dat we zeiden, een vuur wat te hoog is. Want dat was natuurlijk het probleem. Een brandend vuur ruim je niet zomaar. En blussen zit er ook niet 1, 2, 3 in. En toen lagen er dus nog best grote vuren, en ik heb het nu over Laak, in Laakse straten. Waar het gewoon niet verantwoord was zo'n groot vuur te hebben en te houden. En dat jaar was er in de voorbereidingen gezegd, oké, als het vuur te groot is, dan laten we ons niet dwingen door te laten uitbranden, dan gaan we het opruimen. En wij wisten dat er waren een paar plekken in Laak waar altijd grotere vuren waren. Die waren lange tijd op een gegeven moment ook gedoog geweest met zandplaten. Maar ze liepen toch altijd wel weer uit de hand. We hadden afgesproken, stel nou dat het moment komt dat de drank op is en het hout. En ze willen toch nog door. Dat zou best eens een moment kunnen zijn dat we zeggen, tot hier en niet verder. Dat moment kwam. En je had in die periode zogenaamde voetblokken. Dat waren politiemensen die een bepaalde kruising, een bepaald straatgedeelte kregen om daar contact te maken met de bevolking, om gesprekken te voeren. En dat ging, zolang ze niet dronken waren, ging dat altijd goed. Meestal de oudjaarsavond, die werden dan om een uur of zeven de straat opgestuurd. En dat ging altijd wel goed, tot na 12. Als de drank op was en het hout. En dat was hier ook zo'n situatie. Het dreigde uit de hand te lopen. Ze dreigden er weer auto's op te gooien en autobanden. En daarvan zei dus het voetblok, ho, tot hier en niet verder. Maar dat kan je natuurlijk niet gewoon communiceren meer met de gasten die daar bij dat vuur stonden. Dat vuur moest blijven branden. Dus er moest meer op. Dus die collega's werden bekogeld. En we hadden gezegd, dat pikken we niet. Op dat moment contact gezocht met de algemeen commandant. Dit en dit is de situatie. Mag ik het vuur ruimen? Want we hadden gezorgd dat er was een grote shovel gekomen uit Amsterdam. Die kon brandende, die was bij de ME-kraakrellen was die ingezet, die kon tegen brand. We hadden hele grote vrachtwagens ter beschikking met ijzeren bakken waar je ook hete dingen in kon gooien. De brandweer waren afspraken gemaakt, brandweer, dus de volgorde was oké, deze stapel gaan we ruimen. Dus eerst kwam de mobiele eenheid om de omgeving veilig te maken en iedereen weg te sturen. Daarna kwam de brandweer om het meeste vuur eruit te blussen, want echt blussen kan je hem niet. Daarna kwam de shovel en de grote vrachtwagen en werden brandende kerstbomen opgetild en in die vrachtwagen geduwd. Dan deed de brandweer nog een spuitje overheen, zodat de ergste vlammen eraf waren. En we hebben daar dus echt auto's met brandende kerstbomen, gewoon vrachtwagens, weg zien rijden. Het voordeel was wel dat we erin geslaagd waren om ergens halverwege de nacht dat vuur te ruimen. En daarna had de reiniging de vuurplaats zoveel mogelijk. Dus het zag er eigenlijk heel redelijk schoon uit. Zo schoon. Het was een plek waar altijd al gedoe was. En die mensen die daar woonden waren natuurlijk ook allemaal stinkend zat. Ook als je niet op de kruising woonde, het gedoe in je straat. Dus die waren allemaal bij vrienden oude jaren vieren. Die kwamen thuis en het vuur was weg. Dat was er nog nooit overkomen. En die waren ons zo dankbaar dat ze de andere dag met een taart aan het bureau stonden om ons te bedanken voor deze actie. En dat was zo uniek, maar dat heeft ook wel zoveel inspanningen gekocht. Maar het had wel een trend gezet. De jeugd wist ook, wacht even, het is nog een paar keer gebeurd in dat jaar en het jaar daarna. Op een gegeven moment wist men natuurlijk, ja, we trekken aan het kortste eind. En dan zo heel langzamerhand komt het proces van waarin we nu zitten, van bijna geen vuren meer op straat en de twee grote vuren in Scheveningen. En kerstbomen verbranden in Den Haag was een dusdanige ingewortelde traditie, dat je een generatie nodig gehad hebt om die traditie een swing te geven en om te draaien weer terug naar het is een feest, via het is alleen om te redden naar we hebben nu weer een feest met gecontroleerde vuren. En als je kijkt naar het tijdsaspect wat dat nodig heeft, het is ingezet in rond 1985. In 2020 hebben we de situatie die in 2020 is het allemaal een stuk rustiger geworden. En dat is ruim 25 jaar. En daarmee heb je een generatie gehad die is van vuren naar rellen naar feest. En daardoor hebben we nu, zijn we niet meer de eerste die genoemd worden in het journaal. Want in de tijd dat ik bij voorlichting zat en later bij als commandant van de politie in Laakkwartier. En we hadden dan 's avonds om 5 uur hadden we commandantenoverleg. En dan was altijd de uitdaging, zullen we eens proberen om morgen in het journaal niet als eerste genoemd te worden. Het heeft lang geduurd, maar uiteindelijk zijn we erin geslaagd.
Dit was een podcast van Omroep West.